Welkom allemaal die thuis nu zitten te kijken. Welkom allemaal hier. Of als u later kijkt, waar of wanneer dan ook. Ik wens u allemaal God zegen toe bij deze dienst en de woordverkondiging. We hebben gezongen, u bent mijn doel. U bent mijn hartsverlangen. Houd mij dicht bij u. Dat is wat Jezus sowieso altijd voor had om het doel van zijn vader na te streven. Dat was zijn hartsverlangen. En we zitten nog steeds in de weken voor Pasen, de zogenaamde Lijdensweken. En dus wilde ik ook vandaag weer daarbij stilstaan. Vorige keer heb ik het mogen hebben over het lijden van Jezus, die hij niet alleen aan het kruis droeg, maar ook het lijden dat hij in zijn leven meemaakte. Dat hij vaak met de dood werd bedreigd. Dat hij uitgemaakt werd voor demonische beïnvloeding. Dat zijn broers niet eens in hem geloofden. Dat hij belachelijk werd gemaakt. En vandaag wil ik stilstaan bij datgene wat waarschijnlijk zijn ergste, zijn zwaarste emotionele moment was. Ja, kan je zeggen, maar dat was toch zijn sterven aan het kruis. Dat was ook een vreselijke strijd, dat was de meest gruwelijke dood die men kon bedenken om te sterven. Aan de andere kant wist hij dat dit zou gaan gebeuren. In de brief van Paulus lezen we dat hij al van voor de schepping, voordat iets maar gemaakt was, dat de drie ene God bij elkaar was en dit hadden besproken. En dat de Heer Jezus akkoord ging dat hij de verlosser zou zijn, dat hij naar de aarde zou gaan, dat hij de dood zou sterven voor de mensheid. Dus je zou kunnen zeggen, hij had een aardige voorbereidingstijd. Maar ook Johannes, die vertelt ons in zijn evangelie, dat Jezus alles wist wat hem zou overkomen. Tot in detail wist hij wat er zou gaan gebeuren. Hij wist dat mensen hem zouden gaan grijpen, hem zouden vernederen, hem zouden martelen, hem zouden executeren. Dat wist hij allemaal van tevoren. Als ik zou weten dat ik morgen in de auto stap en dat ik een enorme aanrijding zou krijgen, dat ik compleet in de kreukels zou liggen, overal gebroken botten zou hebben en dat ik aan die breuken zou overlijden, denk je dat ik dan in die auto stap? En als ik er al instap, hoe denk je dat ik in die auto zit? In de angst dat ik aangereden word en hoe het zal gaan verlopen. Maar Jezus wist dus alles wat hem met hem zou gaan gebeuren. En toch ging hij die weg. En toch was dat ook niet zijn grootste angst. Angst voor mensen had Jezus totaal niet en dat leerde hij ook aan zijn discipelen. Hij zei ook, en wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Hij zei, wees niet bang voor mensen. Angst voor mensen is niet goed. Dus hoewel zijn dood aan het kruis ontzettend vreselijk en hartverscheurend was, zijn zwaarste en meest emotionele moment was daarvoor. En tegelijkertijd was dat het meest ook wel intieme moment met zijn vader. En daarom is de titel van vandaag emotie zonder devotie. Ik neem je mee naar de donderdagavond, het is middernacht. Het was een hectische week geweest, ze hebben het Pesachmaal voorbereid, ze hebben met elkaar gegeten. Maar ook de week daarvoor was hectisch. De vermoeidheid zou dan ook later hun, als het ware, overvallen. Judas is inmiddels vertrokken om zijn ding te doen en Jezus gaat met de rest van de discipelen vanuit de bovenzaal door Jeruzalem heen en verlaat Jeruzalem waarschijnlijk via de Gouden Poort. De Gouden Poort die ligt aan de oostkant van Jeruzalem en was de kortste afstand naar de hof van Gethsemane. Vanuit die Gouden Poort loop je naar beneden door het Kidrondal heen en loop je zo de Olijfberg op en dan krijg je aan je rechterhand Gethsemane, de hof van Gethsemane. Gethsemane die haar naam ontleent aan de woorden Gatschmone, oftewel oliepers. Het was een tuin waar de olijven groeiden en waar de olijven ook werden uitgeperst voor de olie die ze in zich hebben. En misschien was dat wel symbolisch. Symbolisch voor het feit wat er met Jezus zou gebeuren. Hij zou worden verdrukt om daarna de weg van Gods geest, de olie, vrij te maken. Gethsemane was een plek waar ze wel vaker waren geweest. Judas wist ook, als hij Jezus ergens kon vinden, was het in de hof van Gethsemane. Het was een klein half uurtje lopen vanuit de stad. Het zal niet donker zijn geweest, want met Pesach is het altijd volle maan. Dit jaar begint Pesachfeest voor de Jood ook op volgende week zondag met volle maan. Maar onderweg zal het stil zijn geweest. Op weg naar Gethsemane. Het hart van Jezus zal ontroerd zijn geweest van alle gedachten, vol met strijd wat hem zal overkomen, de dingen die hij gaat doen, de angst die voor hem lag. De discipelen konden waarschijnlijk aan hem zien dat die angst hem ook overviel, maar waren zelf ook vol in gedachten van wat ze net hadden meegemaakt aan die Pesachmaaltijd. Dat ze hadden te horen gekregen dat er onder hun een verrader was. En waar is Judas nou gebleven? En waarom zegt Jezus dat het brood zijn lichaam is en het bloed, de wijn zijn bloed van het nieuwe verbond? Allemaal vraagtekens. En uiteindelijk komen ze aan bij de hof van Gethsemane, die kennelijk maar één ingang had. En daar liet Jezus de meeste van zijn discipelen achter, bij die ingang. Hij laat zijn discipelen achter met de woorden uit Matteüs 26, vers 36 tot 39. Hij laat ze achter daar met de woorden: ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen: mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, zeggende: mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Jezus laat zijn 8 discipelen achter bij die ingang en gaat met die 3 discipelen de hof in. Petrus, Jacobus en Johannes. En Jezus laat deze 3 weten dat hij zeer bedroefd is tot de dood toe. Hij had zo'n overweldigend emotioneel moment dat hij eraan dood kon gaan. Lucas, de arts, laat ons dan ook weten in zijn evangelie dat Jezus dodelijk beangst was en zweette bloed. En die bloeddruppels, zegt hij, vielen op de aarde. En dit beschrijft een heel zeldzaam fenomeen, een welbekend ziektebeeld, welke in de 20e eeuw maar een paar keer is voorgekomen, en dat heet hematidrosis. Hema is Grieks voor bloed en hydros is zweet. En de wetenschap zegt dat het alleen kan gebeuren als iemand extreem lijdt, extreme angst heeft, waardoor de kleine bloedvaatjes in je gezicht uiteenspatten en het bloed daarin wordt meegenomen in je zweet en naar buiten geperst wordt. Je zweet dus letterlijk bloed. Kennelijk was dit voor Jezus zo'n heftig moment dat hij echt het gevoel had: ik ga hier dood aan. Was het niet dat er een engel op dat moment uit de hemel komt en hem kracht geeft om door te gaan? Een enorme angst die hem overviel, doordat hij wist: ik moet een drinkbeker drinken. Een drinkbeker die hij als mens niet aankon. Jezus was tenslotte volledig mens, zoals jij en ik. Hij kende vermoeidheid, hij kende dorst. Hij kende alle emoties die wij ook kennen. Hij huilde, hij was boos, hij was verdrietig, hij was ook blij. We lezen nergens dat hij lacht, maar ook dat zal hij gedaan hebben. Een angst die hem overviel door die drinkbeker. En die drinkbeker was niet de vernedering. Die drinkbeker was niet de marteling die hij zou ondergaan. Die drinkbeker was ook niet de pijn die hij door die spijkers die door zijn pols en zijn voeten zouden worden geslagen. En zelfs niet de doodstrijd die hij zou kennen aan het kruis. Die drinkbeker, dat was voor een Jood een bekend gegeven, een bekende uitdrukking vanuit het Oude Testament. Dat lezen we in Jesaja 51, vers 17. Er staat: sta op, Jeruzalem, u die uit de hand van de Heere gedronken hebt de beker van zijn grimmigheid. Jeremia zegt: zo heeft de Heere, de God van Israël, tegen mij gezegd: neem deze beker van de wijn van de grimmigheid uit mijn hand. Het woord grimmigheid is het woord gema, wat een brandende woede betekent. Het is de toorn van God, de wraak van God over zonde en ongerechtigheid. Denk niet dat Jezus bang was voor de kruisiging. Zijn angst was niet voor mensen, wat zij hem zouden over kunnen aandoen. Er zat geen grammetje angst in bij Jezus voor mensen. Wat wel in hem zat, was wat er staat in Hebreeën 9 vers 28, dat Christus werd eenmaal geofferd om de zonde van velen, om de zonde van velen weg te dragen. Die prijs ging Jezus betalen, om ons een relatie met God de Vader te kunnen laten hebben. En daarom was die totale toren, de gramschap, de brandende woede van God de Vader. Hij werd door God aangevallen, gegrepen, op het vuur van het altaar gelegd. Hij werd geofferd. En Jezus betaalde die prijs volledig. En dit gaf hem een bijna dodelijke angst. Hij wierp zich met het aangezicht ter aarde en bad zeggende: mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Dit is een gebed met zo'n ontroerende, intieme relatie waar Jezus laat zien die hij heeft met zijn Vader. Altijd als Jezus bad, sprak hij zijn God aan als Vader. Iets wat de Joodse leiders niet konden uitstaan en hem daar ook probeerden te doden. Maar de enige keer dat Jezus God niet als Vader aansprak, was toen hij stierf aan het kruis. En dat hij de woorden van Psalm 22 aanhaalt, waar staat: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Oftewel in het Aramees, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Daar had Jezus geen contact meer met zijn Vader. En hij sprak hem aan als God. Maar hier, in de hof het Gethsemane, is het de enige keer dat hij spreekt van mijn Vader. Welke de intieme band met zijn Vader zo benadrukt. Het is mijn Vader. Sterker nog, Marcus weet zich te herinneren dat hij nog intiemer was. En hij schrijft in Marcus 14 dat Jezus bad: Abba, Vader, alles is u mogelijk, neem deze beker van mij weg. En Abba is het Aramees voor papa. Het is van een kind zegt tegen zijn vader: papa. Het is een uitdrukking van vertrouwen, van warmte, van genegenheid, van zekerheid. Papa. En mede daarom is de kern van Jezus' gebed niet zozeer om die drinkbeker weg te nemen, maar de kern van zijn gebed is: papa, ik wil uw wil doen. Zijn menselijke wens was dat die beker voorbij zou gaan. Zijn goddelijke wens was dat Gods wil door hem zou gaan geschieden. Heel zijn menselijke gevoelens en verlangens maakt hij bewust en vrijwillig ondergeschikt aan de wil van zijn papa. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Een gebed die er staat in een zinnetje als 10 seconden. Maar niets is minder waar. Hij moet daar gestreden hebben, een tijd lang op zijn knie hebben gelegen, uitroepende in gebed. De strijd tussen wat hij als mens niet zou willen, maar wat hij als God zou moeten doen. En hij voert een lange strijd in gebed. En dat weten we, omdat er achter staat in Matteüs 26, vers 40. En hij kwam bij de discipelen, trof hen slapend aan en hij zei tegen Petrus: kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En opnieuw voor de tweede keer ging hij heen en bad: mijn Vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen, bad voor de derde keer met dezelfde woorden. En toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen: slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. En de vraag waar ik mee blijf zitten was: waarom neemt Jezus deze 3 discipelen mee? De enige 3 die Gethsemane ingaan en hem daar horen bidden. 8 man laat hij achter bij de poort, maar Petrus, Jacobus en Johannes mochten mee. Was dat alleen omdat ze, wat we lazen, om te waken? Alleen waken terwijl de 8 man bij de ingang zitten? Of was het dat Jezus hun meer wilde openbaren dan de andere 8? Het waren altijd alleen maar deze 3 Petrus, Jacobus en Johannes, die hij meer toevertrouwde dan de andere discipelen, die dicht bij hem stonden. Hij toonde deze drie meer van zijn goddelijkheid, van zijn wezen, van wie hij is, van zijn macht, maar ook van zijn strijd. Het waren alleen deze drie discipelen die Jezus meenam op die hoge berg, de berg van verheerlijking. Alleen deze drie zagen Jezus veranderen, zijn gedaante veranderen. Zijn gelaat ging stralen als de zon, zijn kleren werden wit als licht. En daarbij kwamen ook nog eens keer Mozes en Elia voorbij. Een bijzonder moment die alleen deze drie meemaakten. Het waren deze drie mannen die alleen meemaakten dat Jezus het huis van Jairus binnengaat omdat zijn dochter was overleden. En zij mogen zien als enige drie dat zij wordt opgewekt. En het zijn ook alleen deze drie die met Jezus de hof van Gethsemane ingaan, om deelgenoot te mogen zijn van wat Jezus daar doormaakt. En Jezus zal een reden hebben gehad waarom deze drie, ik weet niet precies waarom. De reden is niet duidelijk, behalve dan dat je zou kunnen zeggen, zoals ook Paulus aanhaalt, dat hij een ieder toebedeelt zoals hij dat wil, of aan een ieder afzonderlijk de genade is gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. Maar één ding is zeker, Petrus, Jacobus en Johannes waren hier niet voor niets. Jezus had tegen hen gezegd, waak met mij. Hij zei niet, waak over mij of waak voor mij, maar waak met mij. En even daarna zegt hij tegen hen, waak en bid met mij. Waken betekent ook ergens acht op slaan, iets in de gaten houden. En met name wordt daar gebed bij genoemd. Sla acht op dit gebed. En wat Jezus er ook bij zegt in daarna, opdat u niet in verzoeking komt, want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Jezus wil hun denk ik leren wat hij zelf ondergaat op dat moment. Dat aan de ene kant je geestelijk best wil, maar aan de andere kant die menselijke verlangens en strijd zo de overhand kan krijgen. Hij wil hun zijn strijd in zijn gebed meegeven. Er staat ook letterlijk dat hij bad zeggende. Hij sprak het uit. Hij sprak de woorden hardop uit, zodat misschien deze drie mannen dit konden horen en mee zouden doen. Dat ze meebaden, meewaakten. Dat ze mee zouden strijden en zouden leren wat het is om die zwakte in het vlees te overwinnen ten gunste van de wil van God de Vader. Hij wil hun tonen hoe hij daarmee strijdt, maar ook zich niet laat verzoeken en kracht ontvangt om Gods wil te doen. En dan gaat hij terug naar deze drie mannen. En dan vindt hij hun slapende. En dan klinkt de teleurstelling en wellicht het verwijt. Kon je dan niet 1 uur met mij waken? 1 uur, kon je dat dan niet opbrengen? En dat zei Jezus in het bijzonder tegen Petrus. Hij richtte zich tegen Petrus. Petrus, kon je dan niet 1 uur met mij waken? Want Petrus had vlak hiervoor nog gezegd dat hij zelfs bereid was om met Jezus gevangen genomen te worden. En zelfs met hem te sterven. Maar hier was het een avond vol heftige emotie aan Jezus' kant, maar zonder devotie aan de discipelenkant. In plaats van te leren wat het is om te strijden tegen de menselijke verlangens en te kunnen doen wat Gods verlangens zijn, was de slaap groter dan de wil om te leren. En niet 1 keer, maar tot 3 keer toe. Gevolg is dan ook dat Petrus hierna wegvlucht van Jezus en vervolgens 3 keer verloochend en na zijn sterven aan het kruis zijn menselijke verlangens weer gaat doen en zijn oude beroep oppakt. Kon je dan niet even? Kon je dan niet even? En dat is misschien wel iets waar ik mezelf ook aan kan spiegelen, waar ik mezelf in kan herkennen. Kon je dan niet even? Momenten waarop je staat op een splitsing van, ga ik nou mijn verlangens doen of ga ik Gods verlangens doen? Toegeven aan de menselijke zwakte of toegeven aan de wil van de Heer die hij met mij voor heeft. Kon je dan niet even? Kon je dan niet even een uurtje je richten op Gods woord? Kon je dan niet even een uurtje je stilmaken en naar mijn stem luisteren? Kon je dan niet even je losmaken van al je drukke werkzaamheden in je leven? Kon je dan niet even daarvan losmaken en tijd hebben voor mij of voor die ander? Kon je dan niet even je eigen verlangens opzij zetten en aan zijn verlangens invulling gaan geven? Kon je dan niet even, en vul het voor jezelf maar in. Als Jezus nu naar jou toe zou komen, vindt hij jou dan wakende of slapende? Als hij bij ons in de gemeente zou binnenstappen, zegt hij dan de woorden die hij tegen de gemeente in Philadelphia zegt, in Openbaring, waar hij zegt in Openbaring 3 vers 8, jullie hebben kleine kracht, maar je hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Of zegt hij de woorden als tegen de gemeente in Sardes, in Openbaring 3, als u niet wakker wordt, zal ik komen als een dief en je zal niet weten op welk uur ik u zal overvallen. Kon je dan niet even... En wat Jezus daar in die tuin aan deze drie mannen wil tonen, dat als je tegen je eigen verlangens, tegen je eigen gevoel in de wil van God doet, dat je daar niet alleen in strijdt, maar dat hij je daarin kracht geeft. En niet alleen omdat het er zo staat, maar wat ook blijkt uit het drama wat zich hierna voltrekt. Nadat Jezus klaar was met zijn gebed, ontving hij ook al de overwinning die hij in bloed, zweet en tranen had gezocht. Hij stond op uit zijn enorme angst in een perfecte harmonie met de wil van zijn Vader. Hij was nu bereid om het kruis onder ogen te zien en de beker van het gramschap van de toren van God te ondergaan. Volledig de zonde op zich te nemen. En op dat moment na het gebed komen die mensen, die soldaten komen binnen. Maar dan zie je de kalmte en de rust waarmee Jezus hun tegemoet trad en de manier waarop hij alles ondergaat, als een lam ter slachting geleid. Dat is het bewijs dat God de schreeuw van zijn angst had gehoord en beantwoord. En dat is ook wat het woord zegt in Hebreeën 5 vers 7. Daar staat, Jezus heeft gebeden, en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem, die hem uit de dood kon redden, en hij is verhoord uit zijn angst. En dat is ook precies wat God de Vader, de Zoon en de Geest met ons voor hebben. Als we zijn wil willen doen, ondanks de strijd die het ons geeft, dat hij daarin die kracht geeft, ons verhoort uit onze angst. Dat is wat we ook wel noemen sterven aan jezelf. Of zoals Jezus zegt, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. En dat is ook precies wat Petrus, Jacobus en Johannes en de anderen overkwam toen ze wel de wil van de Heer gingen doen. Dat ze in gehoorzaamheid aan Gods woord in Jeruzalem gingen wachten op Jezus' belofte. Dat ze met elkaar in gebed gingen, met elkaar het eten deelden, geduldig wachten, ondanks dat er in Jeruzalem nog veel bedreiging was voor hun. Maar ze gehoorzaamden. En 10 dagen later kregen ook zij wat Jezus ontving, namelijk kracht. Kracht van Gods geest. Kracht om te staan, om op te staan en de wil van de Vader te gaan doen. Kracht om de taak die Jezus hun had gegeven, om ook te volbrengen. Kracht dat ondanks strijd, ondanks tegenstand, dat de vrucht van dat werk zichtbaar werd en vervolgens in heel de wereld werd gebracht. Dat is wat gebed van Jezus niet alleen deze mannen wilde leren, in Gethsemane, maar wat hij ook ons vandaag de dag wil meegeven. Dat het doen van de wil van God de Vader, dat geeft kracht, overwinning en vrucht. Dwars door strijd heen. Behalve als hij naar je toe komt en moet vaststellen, kon je dan niet even? Hij vol emotie, jij zonder devotie. Waakt en bid. En weet dat het doen van de wil van God, de Vader, dat dat kracht geeft, overwinning geeft en vrucht geeft. Dwars door de strijd heen. En ik wens u daarin God zegen. Amen. Ik wil nog met u bidden. Vader, we willen u danken, Heer, dat u dit zo aan ons toont, ons achterlaat, dat u ons dat wilt leren. Dat ook wij kunnen zingen van het U bent mijn doel, U bent mijn hartsverlangen, houd mij heel dicht bij U. Maar dat het vaak op dat punt komt en dat we ons hartsverlangen nalopen. De dingen die wij graag doen, wetende wat U van ons vraagt, maar toch dat het vaak zo lastig is. Ik wil U bidden, Heer, voor hen die op dit moment misschien op een splitsing staan. Ga ik de wil van de Vader doen of doe ik mijn wil? Weet een Heer dat als we uw pad kiezen, dat er overwinning is, kracht is en vrucht komt. Geef ons zo de moed om inderdaad u het doel te laten zijn in ons leven. Geef ons de kracht om die overwinning te mogen meemaken. Ik dank u Heer dat u die weg bent gegaan. En zo ook mogen wij zeggen, papa, vader, alles wat me gebeurt, ik wil uw wil doen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, zo ook op aarde. En dat bidden we zo in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.